Nou, ieder mens is uniek. En je kunt nog zo lang met iemand optrekken, bijvoorbeeld in een huwelijk, en nog zoveel overeenkomsten hebben, maar je leidt toch je eigen leven. En dat geldt ook voor ons geloofsleven, ook dat is uniek. We kunnen naar dezelfde kerk gaan, dezelfde preken en studies horen, maar toch kan ons geloofsleven heel verschillend zijn. Er zijn misschien aspecten waar we het met elkaar over eens zijn, maar er kunnen ook onderwerpen zijn waar de meningen verdeeld over zijn. Er zijn zaken waar sommige christenen van overtuigd zijn dat het Gods wil is, terwijl anderen denken van, ik weet het niet helemaal zeker hoe dat zit. En dat was ook al zo in de tijd van Jezus. En een mooie geschiedenis daarvan kunnen we vinden in Marcus hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 40. Marcus hoofdstuk 1 vanaf vers 40. En de Melaatse kwam tot Jezus, die voor hem op de knieën viel en smekende tot hem zeide, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Jezus zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de Melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Jezus hem terstond weg. En hij zei tot hem, zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen. Toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes u heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Tot zover. Deze man die bij Jezus kwam, leed aan een ernstige ziekte, melaatsheid. En hij had van Jezus gehoord dat hij wonderen deed en allerlei zieken genas. Maar toch was hij niet echt zeker van of Jezus dat ook voor hem zou willen doen. En wanneer hij Jezus ontmoet en hem dat eerlijk vraagt, volgt het geweldige antwoord van de Heer. En de Bijbel staat vol met geweldige teksten. Maar deze woorden van Jezus horen daar wat mij betreft ook bij, als hij zegt in vers 42a... ik wil het, word rein. En op datzelfde moment geneest de man en is helemaal rein. En ons geloofsleven kan dan misschien verschillend zijn, maar voor ons allemaal geldt, wat we vorige week ook hebben gehoord in de preek, is dat we mogen werken aan ons geloof. Dat we gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. En dat kunnen we doen door het woord van God te bestuderen. Met zo'n tekst als die we net hebben gelezen. Want dan kunnen we ontdekken wat Gods wil is. En als we weten wat Gods wil is, kunnen we met vertrouwen met dat onderwerp naar hem toe gaan. Wij hoeven niet met dezelfde twijfel of vraag als deze man te blijven zitten, want Jezus heeft al antwoord gegeven. Nou, melaatsheid was een afschuwelijke ziekte. En het werd ook wel huidvraat genoemd. En zeer waarschijnlijk is het dezelfde ziekte die wij vandaag de dag als lepra kennen. Zeer besmettelijk. En het heeft letterlijk verwoestende gevolgen. Als het niet tijdig of goed wordt behandeld, kunnen de aangetaste delen van het lichaam afsterven, zodat je verminkt raakt. En die smerige ziekte, die bestond al in de tijd van Mozes en het volk Israël dat toen door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. En God gaf hen instructies hoe ze hiermee moesten omgaan. En we gaan daar een stukje over lezen in Leviticus hoofdstuk 13. En dan beginnen we met vers 1 tot en met 3. En daarna lezen we ook nog een stukje uit Leviticus hoofdstuk 14. Leviticus 13, vers 1 tot en met 3. En de Heere sprak tot Mozes en aan Aaron: wanneer iemand op de huid van zijn lichaam een zwelling of uitslag of lichte plek heeft, welke op de huid van zijn lichaam tot de plaag der melaatheid zou kunnen worden, dan zal hij tot de priester Aaron of een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. De priester zal dan de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien, en als het haar op de aangetaste plek wit is geworden en het blijkt dat de aangetaste plek dieper zit dan de huid van zijn lichaam, dan is het de plaag der melaatheid. Als de priester dat ziet, zal hij hem onrein verklaren. Dan gaan we door naar hoofdstuk 14. En daar lezen we ook vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes: dit zal de wet voor de melaatse zijn, ten dagen van zijn reiniging. Hij zal tot de priester gebracht worden, en de priester zal uitgaan buiten de legerplaats. Wanneer de priester hem beziet en het blijkt dat de plaag der melaatsheid genezen is, van de melaatse is geweken, dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd moet worden, twee levende, reine vogels te nemen, ook zederhout, scharlaken en hyzop. De priester zal gebieden de ene vogel te slachten boven een aarden pot met levend water. De levende vogel echter zal hij nemen benevens het zederhout, het scharlaken en de hyzop, en hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem, die van de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen en hem reinigen, en de levende vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen. En hij die gereinigd moet worden, zal zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich in water baden, en hij zal rein zijn. Daarna zal hij in de legerplaats komen, maar 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag zal hij al zijn haar afscheren, zijn hoofd, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar zal hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam in water baden, en hij zal rein zijn. Nou, een ernstige ziekte die zo besmettelijk is, is een groot gevaar voor een samenleving. En daarom komt God ook met uitgebreide instructies. We hebben maar een fractie gelezen hoe ze hiermee moesten omgaan. En wat ik verder opvallend vond, is dat een goede hygiëne en een goede reiniging al heel wat besmettingen kon voorkomen. Maar als iemand toch besmet raakte, dan waren de maatregelen direct pittig. En zo kunnen we lezen in Numeri, en dat hoeft u niet op te zoeken. Ik heb het hier al staan en ik zal het lezen uit Numeri 5, vers 1 tot en met 3. De Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat ze uit de legerplaatsen wegzenden alle melaatsen, allen die een vloeiing hebben, en allen die onrein zijn door aanraking van een lijk. Zowel mannen als vrouwen zult gij wegzenden. Gij zult hen buiten de legerplaats zenden, opdat zij hun legerplaats niet verontreinigen, daar ik toch in hun midden woon. Toen Israël op weg was naar het beloofde land in de woestijn, kreeg Mozes van God een opdracht om een bijzondere tent te maken, de tabernakel. En dat werd gebruikt als heiligdom voor de eredienst aan God. Het was de plaats of het object waar God zich aan had verbonden. En God leidde het volk door een wolk die voor hen uitging. En waar die wolk naartoe ging, daar moesten zij ook naartoe als volk. Maar als die wolk op een bepaalde plaats een paar dagen bleef of langer, dan moest daar de tabernakel worden opgericht. En vervolgens ging het volk Israël, dus de 12 stammen en de levieten, die legerden zich rondom het heiligdom. Dus dat was de legerplaats. Maar iemand die onrein was, zoals een melaatse, mocht niet in de legerplaats blijven. Die moest vertrekken. Nou, dat was dus onder andere om ervoor te zorgen dat niet nog meer mensen besmet zouden raken. Maar het was ook omdat God in hun midden was. En in zijn nabijheid kan niets onrein zijn. Door de hele Bijbel heen leren we dat God volmaakt is in heel zijn wezen. En dat geldt dus ook voor zijn goedheid, maar ook voor zijn zuiverheid en zijn heiligheid. En die staan niet toe dat iets of iemand die onrein is in zijn buurt kan komen. Dat gaat niet samen. En daarom leert Petrus later ook in 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 19. En ik lees ook dit voor uit de nieuwe Bijbelvertaling 2021. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Petrus zegt eigenlijk, wat ik net ook aangaf, er zijn een aantal zaken die in orde moeten zijn om bij God te kunnen komen, om bij hem te kunnen horen. Een beetje plat gezegd, er moet een match zijn op die punten. Bijvoorbeeld, God is heilig en wie bij hem wil zijn, moet ook heilig zijn. Maar dat kunnen we ook zeggen over rein zijn. God is rein. Maar wie bij hem wil komen, moet ook rein zijn. Toen Jezus tegen de man zei dat hij wilde dat hij rein was, had de man niet door hoe diep de betekenis van Jezus' woorden ging. Want melaatsheid kunnen we namelijk heel goed vergelijken met een andere plaag waar de mensheid onder gebukt gaat. De zonde. En de zonde is niet besmettelijk, zoals bijvoorbeeld melaatsheid, alhoewel je het wel kunt doorgeven op anderen, ook op generaties, door een slecht voorbeeld te geven, door een slecht voorbeeld te zijn. Maar zonde heeft wel heel vaak voor meerdere mensen negatieve gevolgen. En niet alleen voor degene die de zonde begaat. En zonde kunnen we het beste omschrijven als ongehoorzaamheid aan God. Of het niet doen van zijn wil. En Gods wil heeft altijd het goede tot gevolg. Dus zonde heeft altijd, vroeg of laat, negatieve gevolgen. En we lezen ook in de Bijbel, vanaf het moment dat de mens voor het eerst zondigt, dat er een vloek heerst in de schepping, die vele effecten kent. Zaken die wij tegenwoordig als normaal zien, want we weten niet beter dan dat het er is. Maar eigenlijk is het onnatuurlijk. Was het niet bedoeld en was het er ook niet in het begin. En dat zijn effecten zoals bederf en verval, ziekte en pijn, verlies en dood, verdriet en ellende. Allemaal effecten van de vloek, allemaal gevolgen van de zonde. En de hele schepping lijdt daaronder. De planten- en dierenwereld, maar ook in het menselijk leven zien we dat helaas terug. Bovendien zorgen de zonden ervoor dat wij niet terug bij God kunnen komen. Want we moeten als het ware buiten de legerplaats verblijven, omdat onze zonden ons onrein maken. En dat gaat niet samen met God. We kunnen door die zonden niet bij hem zijn. Dat is de positie waar zonde ons in brengt. Maar het is niet wat God wil. Want God heeft ons, de mens, gemaakt om te leven vanuit een goede, volmaakte relatie met hem. En daaruit ook met elkaar. Maar door de zonde werd die relatie ruw verstoord. En het goede wat God voor ons in gedachten had, kwam daarmee ook buiten ons bereik. En tot overmaat van ramp konden wij onszelf niet reinigen. Want de schuld van zonde moet worden goedgemaakt met bloed. Maar niet zomaar bloed, maar je eigen bloed. Om het iets duidelijker te zeggen, wie zondigt, moet eigenlijk sterven. En Romeinen 6 vers 23a zegt dat ook heel duidelijk. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar nogmaals, dat is niet Gods wil. En dat is ook ten diepste de reden van Jezus' komst. Om voor ons de mogelijkheid te creëren dat wij van onze zonden zouden kunnen worden verlost. Want Jezus wil dat wij rein zijn. Want dan kan de relatie tussen God en ons weer worden hersteld. En is ook het goede wat God voor ons in gedachten heeft weer binnen ons bereik. Kunnen wij leven met een geweldige hoop en een geweldige toekomst voor ogen. Dat is wat Hij ons gunt. En zijn liefde is zo groot dat Hij tot het uiterste wilde gaan om dit voor ons mogelijk te maken. Zelfs als dat zou betekenen dat Hij moest sterven. En dus ook eerst sterfelijk moest worden. En zie daar de mens, Jezus Christus, God als mens, die stierf als onschuldige om ons vrij te kunnen kopen. Om met zijn onschuldige bloed onze schuld te kunnen voldoen, om ons te reinigen, om ons te kunnen redden. En daarom leert 1 Johannes 1, vers 7b tot en met 9 ons nu. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Jezus wil dat wij rein zijn. En Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij gereinigd kunnen worden. Maar Hij wil dus ook dat wij rein blijven. En dat is iets waar wij ons naar mogen uitstrekken. Dat is iets waar wij voor moeten gaan. Om te stoppen met het doen van zonde. Want we weten hoe heftig de gevolgen van zonde zijn. We weten wat er voor nodig was om ons van onze zondeschuld te kunnen verlossen. En we weten dat dat de wil van Jezus is. Dus daar moeten we dan ook voor gaan. Om te breken met die zonde en niet door te leven alsof het niets uitmaakt. Maar als we in de fout gaan, kunnen we altijd rekenen op Gods genade. Maar laten we er niet omheen draaien. Laten we zo snel mogelijk weer terug naar God gaan om het goed te maken. Want de tekst die ik net uitsprak, die zegt niet dat je mag zondigen en dat het niets uitmaakt. Die tekst leert ons, als je zondigt en je belijdt het, je hebt spijt, je wil het weer goed maken en je wil weer verder gaan, dan vergeeft God. Dan is het offer van Jezus voldoende om ons opnieuw te kunnen reinigen. Maar we moeten die zonde blijven aanpakken en er niet mee blijven rondlopen of doorgaan. Want ook daarin kunnen we nog een vergelijking maken met melaatsheid. Als iemand werd geconstateerd met melaatsheid en je was er snel bij en je behandelde het goed, dan bleven de ernstige gevolgen uit. Doordat iemand geïsoleerd werd, zich reinigde en spullen die hij droeg of mee in aanraking was geweest ook schoonmaakte of verwijderde, dan kon je helemaal beter worden zonder de heftige gevolgen. En laten we ook, als we zondigen, het meteen of zo snel mogelijk in orde maken, zodat het niet meer schade aanricht dan ons lief is. En ik wil graag afsluiten met een geweldige tekst die eigenlijk samenvat waar we het over hebben gehad. Ik zal hem opnieuw lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, 2021. En deze tekst die staat in Titus 2, vers 11 tot en met 14. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. Amen.